Goedemorgen, gasten, gemeenteleden en luisteraars thuis. Van harte welkom in deze dienst. Allereerst heb ik voor u een droevige mededeling. Vanmorgen is Ko van Allen overleden. We zullen ons aanvangslied in het teken van Ko zingen en dat zal zijn Psalm 44, vers 4. De voorganger van morgen is dominee Arie van Vught. Ik heb begrepen dat er geen kinderbijbelgroep is. Mijn naam is Gert-Jan Vlim, ik ben vandaag de ouderling van dienst. Als er vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van deze dienst, dominee Van Vught en ik staan vanmorgen na afloop van de dienst hiervoor in de kerk. U bent van harte welkom met vragen of opmerkingen. Als u samen met iemand wil doorpraten of wilt bidden, is daarvoor gelegenheid in de stilteruimte achter in de kerk. Na afloop van de dienst staan daar gemeenteleden die dat graag met u willen doen. Dus daar ook van harte welkom. Toetsenist is vanmorgen Simon Kaaldijk. We zullen nu eerst Psalm 44 vers 4 zingen. Dat zullen we staande doen. En na een moment van stilte belijden we onze afhankelijkheid van God. En daarna mogen we zijn groet horen. En vervolgens zingen we Psalm 96, vers 1 tot 3, uit een nieuwe psalmrijming. En namens de kerkenraad mag ik u een gezegende dienst toewensen.
Wij geloven en we spreken daarom hardop uit dat onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Genade voor u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. In de Bijbel wijst God ons de weg naar een leven in harmonie en vrede met elkaar, met Hem, met de wereld om ons heen. God doet dat zelf in zijn 10 woorden. Jezus doet dat als Hij op aarde komt. En de apostelen doen dat. En daar gaan we naar luisteren. Hoe Paulus de weg wijst. En daarna zingen we uit de eigen bundel 64. Vrienden, jullie weten hoe goed God voor ons is. Daarom vraag ik jullie, geef jezelf als een geschenk aan God. Laat je leven een offer zijn dat God graag wil aannemen. Dat betekent, leef als mensen die bij God willen horen. Want dat is de juiste manier om Hem te vereren. Doe niet zoals de mensen die zonder God leven, maar leef als nieuwe mensen. Want God geeft jullie de wijsheid om zijn wil te kennen. Daardoor weten jullie wat goed en volmaakt is en waar God blij mee is. Jullie weten hoe goed God voor mij geweest is. Luister daarom naar wat ik tegen jullie zeg. Denk niet van jezelf dat je geweldig bent. Nee, wees verstandig. En bedenk goed dat er voor God maar één ding belangrijk is. Dat je gelooft in Jezus Christus. Het lichaam is één geheel, maar bestaat uit vele delen. En al die delen hebben een eigen functie. Net zo vormen wij samen één lichaam. Want we horen allemaal bij Christus. Maar we hebben wel allemaal onze eigen functie. Want God heeft aan ieder van ons een bijzonder geschenk gegeven. Zo goed is Hij voor ons. De een krijgt een boodschap van God. Een boodschap die past bij ons geloof. Een ander heeft een bijzondere taak in de kerk en voert die uit als een goede dienaar. Weer een ander geeft uitleg over God en doet dat goed. Iemand die anderen oproept om vol te houden, moet hen ook echt steunen. Iemand die iets uitdeelt aan anderen, moet niet hopen op voordeel voor zichzelf. Iemand die anderen hulp geeft, moet dat met aandacht doen. Iemand die iets goed doet voor anderen, moet dat met plezier doen. Jullie liefde voor elkaar moet echt zijn. Blijf ver weg van alles wat slecht is. En houd vast aan alles wat goed is. Houd van elkaar. Zoals broers en zussen van elkaar houden. Laat altijd zien dat je respect hebt voor de ander. Doe dat met heel je hart. Laat de Heilige Geest in je werken. En dien God de Heer. Laat zien dat je blij bent omdat je op God vertrouwt. Houd vol als je in moeilijkheden komt. En blijf altijd bidden. Steun de christenen die hulp nodig hebben. En ontvang ze hartelijk in je huis. Als mensen je in moeilijkheden brengen, bid dan voor hen. Vraag God niet om hen te straffen, maar bid voor hen. Jullie moeten altijd met elkaar meeleven. In vreugde en verdriet. Vergeet nooit dat jullie als christenen allemaal gelijk zijn. Je moet jezelf niet belangrijker vinden dan anderen. Wees tevreden met een onbelangrijke plaats. En wees niet eigenwijs. Als iemand je kwaad doet, doe hem dan geen kwaad terug. Maar laat dan alle mensen zien dat jullie het goede willen doen. Doe je uiterste best om met iedereen in vrede te leven. Beste vrienden, neem geen wraak op anderen. Laat het straffen over aan God. Want in de heilige boeken zegt God, ik ben het die straft. Ik geef ieder mens wat hij verdient. Dus als je vijand honger heeft, geef hem dan te eten. Als hij dorst heeft, geef hem te drinken. Daarmee laat je zien dat niet jij, maar God zal straffen. Laat je niet overwinnen door het kwaad, maar overwin het kwaad door het goede. Thank you. zullen de Heer onze God bidden. Heer in de hemel, grote God en lieve Vader. Dank u wel voor wie u bent. De God die de wereld maakt. En de God die ook zich naar ons toe buigt. Om ons op te zoeken in ons leven. Dank u wel dat u ons samenroept. Om ons geloof te delen. Om u groot te maken. Om ons heil, om onze troost, onze uitdaging te zoeken en te vinden in uw woord. En we zijn bij elkaar om u groot te maken en naar uw woorden te luisteren. En we zijn hier zomaar ieder met ons eigen verhaal. Dingen die ons bezighouden, in de weg kunnen zitten. Zorgen die we ons maken. En daarom bidden we ook om uw geest in ons midden. Maak met uw geest ruimte in ons leven, zodat we uw woorden kunnen ontvangen. Zodat we daardoor gesterkt worden. Of gecorrigeerd. Aan het denken gezet. Heer, geef dat we hier samen zijn en dat we daardoor kunnen groeien in ons geloof, liefde en in hoop. Wilt u ons door uw woorden, door uw geest opbouwen, zodat wij tot zegen kunnen zijn voor degene die naast ons zit, die we tegenkomen in de wereld om ons heen. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. We gaan zo uit de Bijbel lezen. Een Bijbelgedeelte over de geschiedenis van de eerste kerk. Na Pinksteren ontstaat de kerk. Die kerk groeit dan vrij snel en vrij explosief. En die eerste dagen, weken lijkt alles voor de wind te gaan. Maar dan komt er ook tegenstand. En daar zijn we nu. De diaken Stefanus. Die is opgepakt en die wordt beschuldigd van godslastering. En hij verdedigt zich in een lange preek. En uit die preek gaan we lezen en ook wat erop volgt. Handelingen 7 vanaf vers 35. Daarna zingen we Psalm 15.
Het was deze Mozes die door zijn volksgenoten werd afgewezen met de woorden: wie heeft jou als leider en rechter aangesteld? Maar God zond hem als leider en bevrijder naar hen toe door tussenkomst van de engel die in de doornstruik aan hem verschenen was. Het was deze Mozes die het volk wegleidde uit Egypte onder het verrichten van tekenen en wonderen, niet alleen in Egypte, maar ook bij de Rode Zee en in de woestijn, 40 jaar lang. Mozes was het die tegen de Israëlieten zei: God zal in uw midden een profeet zoals ik laten opstaan. Hij was het die, toen het volk in de woestijn bijeen was, als bemiddelaar optrad tussen onze voorouders en de engel die op de berg Sinaï tegen hem sprak. Hij was het die de levenbrengende woorden ontving om ze aan ons door te geven. Maar onze voorouders wilden hem niet gehoorzamen. Ze wezen hem af en verlangden terug naar Egypte. Daarom zeiden ze tegen Aaron: maak goden voor ons, die voor ons uit kunnen gaan. Want wat er gebeurd is met die Mozes, die ons uit Egypte heeft geleid, weten we niet. Toen maakten ze een beeld in de vorm van een stierkalf, brachten er offers aan en verheugden zich over hun eigen maaksel. Maar God keerde zich van hen af en liet hen de sterren en de hemelgoden aanbidden. Zoals in het boek van de profeten geschreven staat: hebben jullie mij soms dieroffers en brandoffers gebracht toen jullie 40 jaar door de woestijn trokken, volk van Israël? Nee, jullie hebben de tent van Moloch meegedragen en de ster van jullie god Refan. Beelden die jullie zelf gemaakt hebben om te aanbidden. Daarom zal ik jullie wegvoeren tot voorbij Babylon. Onze voorouders hadden in de woestijn een verbondstent bij zich gemaakt in opdracht van de engel die met Mozes sprak, naar het ontwerp dat Mozes had gezien. Onze voorouders hadden deze tent bij zich toen ze onder leiding van Jozua het land veroverden van de volken die God voor hen verdreef. Dit duurde tot in de tijd van David. David werd door God begunstigd en vroeg om een heiligdom voor het volk van Jacob. Maar het was Salomo die voor God een tempel bouwde. Toch woont de Allerhoogste niet in een huis dat door mensenhanden is gemaakt, zoals de profeet zegt. De hemel is mijn troon, de aarde mijn voetenbank. Hoe zouden jullie dan een huis voor mij kunnen bouwen, zegt de Heer? Een plaats waar ik kan rusten? Heb ik dit alles niet met eigen handen gemaakt? Halsstarrige ongelovigen, u wilt niet luisteren en verzet u steeds weer tegen de Heilige Geest, zoals uw voorouders ook al deden. Wie van de profeten hebben uw voorouders niet vervolgd? Degene die de komst van de rechtvaardige aankondigde, hebben ze gedood. En zelf hebt u nu de rechtvaardige verraden en vermoord. U die de wet ontvangen hebt door tussenkomst van engelen, maar er niet naar hebben geleefd. Toen ze dit hoorden, ontstaken ze in woede en begonnen te knarsetanden. Maar vervuld van de Heilige Geest sloeg Stefanus zijn blik op naar de hemel en zag de luister van God en Jezus die aan Gods rechterhand stond. En hij zei: ik zie de hemel geopend en de mensenzoon die aan Gods rechterhand staat. Maar ze schreeuwden en tierden, hielden hun handen voor hun oren en stormden met z'n allen op hem af. Ze dreven hem de stad uit om hem te stenigen. De getuigen gaven hun mantel in bewaring bij een jongeman die Saulus heette. Terwijl Stefanus gestenigd werd, riep hij uit: Heer Jezus, ontvang mijn geest. Hij viel op zijn knieën en riep luidkeels: Heer, reken hun deze zonde niet aan. En na deze woorden stierf hij.
Straks, na de preek, zingen we uit het liedboek Gezang 303, de versen 2, 3 en 5. Als ik het verhaal van Stefanus, van zijn levenseinde, lees, hoor, dan ontkom ik niet aan de vraag: hoe kan zo'n mooi, zo'n goed, zo'n wijs mens nou zoveel verzet en weerstand oproepen? Zoveel haat en nijd dat je hem dood gaat gooien. We hebben een stukje van de preek van Stefanus gehoord. En die preek die laat zich, als je hem helemaal leest, die laat zich horen als een wandeling door het Oude Testament. Het begint met: verlaat je land, verlaat je stam. Abraham, je moet gaan wonen in het land dat ik je zal tonen. Die preek neemt je mee naar Jozef zoekt zijn grote broers. En die brengt je bij het biezenmandje van Mozes. Dat drijft in de Nijl. Vandaar gaat het via de brandende braambos naar de uitocht uit Egypte, de doortocht door de zee. Komen we langs het gouden kalf om na David en Salomo in de tempel te eindigen, waar de grote profeet Jesaja dan over zegt: de hemel is mijn troon, de aarde mijn voetenbank. Hoe zouden jullie dan een huis voor mij kunnen bouwen, zegt de Heer, een plaats waar ik kan rusten? Een preek die Stefanus houdt, een preek waar je niet zo heel veel op tegen kunt hebben. Maar waarom roept dat dan toch zoveel weerstand op? Waarom worden mensen daar zo boos op? En dat is die preek, maar wat te denken van Stefanus zelf, de persoon. Zoals Lucas hem aan mij voorstelt, geeft hij mij niet de indruk dat Stefanus een persoon is die weerstand over zichzelf afroept. Of dat dat nou typisch iemand is die een confrontatie zoekt. Hij is uitgekozen als een van de eerste diakenen, omdat hij een wijze man is. Omdat hij goed bekend staat. Omdat hij vervuld is van de Heilige Geest. En in de eerste kerk heeft hij daarmee de taak om eten uit te delen onder de Grieks sprekende vrouwen. En dankzij Gods genade, schrijft Lucas in het boek Handelingen, verricht hij ook heel veel wonderen en tekenen onder het volk. In wijsheid loopt hij alle leden van de synagoge eruit. En als hij beschuldigd en gelinst wordt, dan gooit hij niet met stenen, maar dan zijn zijn laatste woorden over zijn beulen: Heer, reken hun deze zonde niet aan. Hoe kan zo mooi, zo'n wijs, zo'n goed mens zoveel verzet en zoveel weerstand oproepen? Waarom kan het winnen van een discussie met deze man zo belangrijk worden dat daarvoor alle middelen geoorloofd zijn? Dat je mensen tegen hem ophitst, dat je anderen aanzet om over hem te liegen, dat je valse getuigen gaat zoeken om een zaak tegen hem te beginnen. Waarom kan het winnen van een discussie met deze man zo belangrijk worden dat je zo blind bent dat je bij zijn stralende gezicht niet aan Mozes moet denken, omdat die ook straalde, omdat hij God gezien had? Waarom kun je zo door het lint gaan als deze man je zo meeneemt door de Bijbel? door de geschiedenis van God met mensen? Waarom raak je zo buiten zinnen? En ga je als een klein kind dat iets niet wil horen, met je handen voor je oren staan te tieren en te schreeuwen? Waarom doe je je jas, je waardigheid als mens, uit om iemand dood te gooien om wat hij zegt? Hoe kun je je zo laten gaan dat je schijnbaar moeiteloos je eigen normen en waarden met voeten treedt? Waarom laat je je zo kennen en zet je je reputatie, je goede naam, zo op het spel? Door in een rechtszaak je persoonlijke emotie en afkeer zo te laten winnen van je opdracht om voor een open en eerlijk proces te zorgen. Waarom? Nou, kun je zeggen, dat is de aloude strijd tussen goed en kwaad, tussen de vrouw en de slang. Dat is de natuurlijke vijandigheid tegen het evangelie. Dat is het werk van de boze. Je kunt gelijk stickers plakken. Dat zijn de goeie, dat zijn de fouten. Je kunt vaststellen bij wie je dan zelf hoort en je positie kiezen in het verhaal. Zou ik naast Stefanus staan? Of zou ik naast hem moeten staan? Bereid moeten zijn mijn geloof in Jezus met de dood te bekopen. En wat als ik dat dan niet durf of niet kan? Zou ik dan voor de veilige optie kunnen gaan en bij de jassen blijven? Ik zou natuurlijk nooit met stenen gooien. Ik zou ze nog niet oprapen. Ik zou nog geen blik op die stenen werpen. Ik zou natuurlijk nooit aan stenen gooien denken. Maar ik merk dat je op zo'n manier niet echt contact maakt met het verhaal. En tegelijk ook niet gezien hebt wat er gebeurt. Want het gaat toch allemaal over daar. En om echt contact te maken met het verhaal zou je misschien je oordeel over wat er hier gebeurt nog even moeten parkeren. Want wat maakt die preek van Stefanus nou zo explosief? Waarom roept hij zoveel emoties op bij de niet-volgers van Jezus? En waarom brengt hij zo'n verandering teweeg bij de welvolgers van Jezus? Want waar kon je tot nu toe, in het boek Handelingen, in de geschiedenis van de eerste kerk, waar kon je tot nu toe de volgelingen van Jezus vinden? Precies. Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel. Ze loofden God, stonden in de gunst bij het hele volk. Na de preek van Stefanus komen de volgelingen van Jezus niet of nauwelijks meer in de tempel. Wat maakt nou dat die preek zoveel impact heeft? Ik denk omdat Stefanus ergens aankomt, iets raakt bij zijn hoorders dat ieder mens kent. Stefanus komt aan heilige huisjes. Elke samenleving heeft heilige huisjes. Nederland heeft ze. Je werkomgeving heeft ze. In de kerk kun je ze vinden. En nog dichterbij, je hebt ze in de familie, in je gezin. Het zijn de overtuigingen die van generatie op generatie worden overgedragen. En die jouw familie tot jouw familie maken. Het is de eigen taal van je familie. De belangrijke opvattingen en gebruiken. En daar, juist in gebruiken, vind je ze vaak terug, die heilige huisjes. Bij welke gelegenheden bijvoorbeeld komen jullie bij elkaar? Hoe worden verjaardagen en bruiloften gevierd? Wie zijn daarbij aanwezig? Wat doen we met kerst? Maar ook opvattingen over opvoeden of familiewijsheden die zo op een tegeltje kunnen. Luisteren naar je gevoelens. Je kunt niet meer dan je best doen. Het zijn van die dingen die worden overgedragen. Bij mij thuis was een belangrijke: ga niet naast je schoenen lopen. En mijn heilige huisjes gaan dan ook altijd over: een ander is altijd beter. En wie ik ben of wat ik breng, wat ik kan, wat ik doe, kan nooit echt bijzonder zijn. Je kunt zelf misschien wel bedenken of met anderen ontdekken wat jouw heilige huisjes zijn. En het lastige van heilige huisjes, het kenmerkende ook, is dat je ze eerst zelf niet vanzelf ziet. Ze zijn als water waar een vis in zwemt. Onzichtbaar voor de vis, maar overal om hem heen. En in de familie of een andere gemeenschap, je werk, in de kerk, zijn er altijd mensen die de heilige huisjes in ere houden en ze bewaken. En er zijn altijd mensen die er tegenaan schoppen en de boel ontregelen. En vooral als ze verdere groei, ontwikkeling en voortgang van de gemeenschap belemmeren. En je ontdekt heilige huisjes als je, op welke manier dan ook, in de stress schiet als iemand er tegenaan schopt. Op het moment dat je merkt dat er iemand aan een van je heilige huisjes komt, dan gaat het gesprek op slot. Je raakt geïrriteerd of boos. Je gaat je onveilig voelen en krijgt de neiging om te vechten of om te vluchten. Je komt in de verleiding om de ander te veroordelen en je beter te voelen dan de ander. En juist in een samenleving die diverser wordt, komen heilige huisjes zomaar aan het licht. Een heilig huisje voor veel Nederlanders is bijvoorbeeld dat geloven een privézaak is en niet in de openbare ruimte hoort. Terwijl dat voor heel veel niet-westerse migranten heel anders in ligt, precies andersom. En daarom kan er veel spanning bovenkomen en emotie en stress. Als het gaat over bijvoorbeeld waar je wel of geen hoofddoek mag dragen. En Stefanus, of liever het evangelie van Jezus Christus, komt aan een heilig huisje in de preek van Stefanus. Heel letterlijk zelfs. Aan een heilig huis. De tempel. En de wetten van Mozes. De aanklacht die tegen Stefanus ingebracht was, was deze: de man keert zich steeds weer tegen de tempel en de wet. Want we hebben hem horen zeggen dat Jezus uit Nazareth de heilige plaats zal afbreken en de gebruiken die Mozes ons heeft overgeleverd zal veranderen. De tempel en de wet zijn voor de Joden heel belangrijk. Ze ontlenen er hun geloof en hun identiteit aan. En daarom kan het zo hoog oplopen. En misschien ook wel omdat ze vertrouwen hebben ingeruild voor zekerheid. Vertrouwen ingeruild voor zekerheid. Dat is namelijk wat mensen doen als ze onzeker worden. Stefanus geeft daar een voorbeeld van in zijn preek, als hij het heeft over het gouden kalf dat Aaron maakt in de woestijn. Mozes was altijd de leider geweest van het volk. En de mensen hadden best een ingewikkelde relatie met hem. Een moeizame start. Mozes werd eerst afgewezen met de woorden: wie heeft jou dan als leider over ons aangesteld? Maar ze gaan dan toch onderweg met elkaar en vinden een vorm. En als Mozes dan alleen de berg opgaat en dagenlang weg is. Als Mozes de 10 woorden bij God gaat halen, dan worden de mensen onzeker. Wat er gebeurd is met die Mozes die ons uit Egypte geleid heeft, dat weten we niet, zeggen ze. En ze gaan hun vertrouwen inruilen voor zekerheid. Voor een God die ze kunnen zien, die ze kunnen vastpakken. Die in hun midden kan staan te glimmen. Die merkbaar onder hen is. En daar hebben ze nogal wat voor over. Iedereen levert zijn gouden sieraden in. En dan maken ze een beeld in de vorm van een stierkalf. En dan roept het hele volk, Israël, dit is je God die je uit Egypte heeft geleid. En toen Aaron besefte wat er gebeurde, bouwde hij een altaar voor dat beeld. En kondigde hij aan dat er de volgende dag een feest voor de Heer zou zijn. Het gaat niet om andere goden, hè? Een feest voor de Heer. En de volgende morgen brachten ze brandoffers en vredeoffers. Ze gingen zitten om te eten en te drinken en stonden daarna op om uitbundig feest te vieren. Zie je wat er gebeurt? Het volk heeft het nog steeds over dezelfde God. Maar ze hebben hun onzekerheid overwonnen. Door zelf iets te maken. Een heilige koe. En wat Stefanus in zijn preek zo nadrukkelijk doet, is de rollen omdraaien. Hij wordt beschuldigd van godslastering. Omdat hij iets verkeerds over de tempel gezegd zou hebben. En hij geeft terug: jullie hebben van de tempel een god gemaakt. En hij gaat nog een stapje verder. En daarom wordt het zo explosief. Hij komt niet alleen aan een heilig huis. Hij komt niet alleen aan het heilig huis. Hij laat ook nog eens zien dat mensen zelf dat heilige huis gebouwd hebben. En dat ligt gevoelig. Want heilige huisjes in geloofsgemeenschappen zijn niet alleen heel erg verweven met de eigen identiteit, zoals in een familie of in een bedrijf. Heilige huisjes zijn ook vaak verweven met God. En dat komt misschien wel omdat we zekerheid willen hebben over ons zeker zijn. We willen iets buiten onszelf hebben, dat ons en de ander ervan kan overtuigen dat wij goed zitten. Liever dan de mogelijkheid dat wij zelf een stenen huisje hebben gebouwd, kiezen we ervoor dat God dit gedaan heeft. En misschien kun je wel bedenken wat er gebeurt als mensen een heilig huisje bouwen en een belangrijk onderdeel van dat huisje is dat niet mensen, maar dat God dat gebouwd heeft. Kom je dan aan een heilig huisje, dan kom je ook aan God. En dat maakt discussies over allerlei onderwerpen in de kerk ook zo ingewikkeld. En Stefanus houdt dat voor aan de mensen die hem beschuldigen. Jullie hebben van de tempel een eigen bouwwerk van God gemaakt. En dat is het niet. Van de tabernakel, de grote tent die met Israël meeging in de woestijn, kun je dat nog zeggen? Daar heeft God zelf het ontwerp van aan Mozes gegeven. Die tent was er tot in de tijd van David. En David wilde graag een vaste verblijfplaats voor God maken. Dat mocht niet. En uiteindelijk bouwde zijn zoon die eerste tempel. En juist om dat gelijkste van die tempel aan God komen er steeds weer profeten. Jeremia moet tegen de Israëlieten zeggen: dit zegt de Heer van de hemelse macht, de God van Israël. Beter je leven, dan mogen jullie in dit land blijven wonen. Vertrouw niet op de bedriegelijke leus. Dit is de tempel van de Heer. Dit is de tempel van de Heer. Dit is de tempel van de Heer. En Jesaja zegt: dit zegt de Heer, de hemel is mijn troon, de aarde mijn voetenbank. Waar zouden jullie een huis voor mij kunnen bouwen? Wat zou mij als rustplaats dienen? Ik heb het allemaal met eigen handen gemaakt. Zo is dit alles ontstaan. Met zijn optreden en met zijn preek komt Stefanus niet alleen aan heilige huisjes. Hij ontmaskert ze ook als menselijke bouwwerken. En dat is ten diepste wat het evangelie, wat Jezus Christus altijd doet. Omdat hij je vertrouwen zoekt. Omdat het nooit gaat om wat jij van God maakt, maar wat Jezus van jou zal maken. God woont niet in heilige huisjes. Ik zie hem in de hemel. Met Jezus aan zijn rechterhand, zegt Stefanus. En door Jezus te aanvaarden als zijn redder en zijn Heer. En los te laten wat hem eerst altijd heilig was, zelfs zijn eigen leven, is Stefanus een bijzonder mens geworden. Hij is zo op Jezus gaan lijken, dat het is alsof je hem hoort als Stefanus sterft. Geen angst, geen boosheid, maar Heer Jezus, ontvang mijn geest en reken hun deze zonde niet aan. Amen. preek die ik gehouden heb, heb ik ook in de eigen gemeente gehouden. En daar kreeg ik een heel bijzondere reactie. En die wil ik met jullie delen. Afgelopen week bezig geweest met je preek van vorige week. Gisteren schreef ik dit gedicht. Staat boven. Heilige huisjes. Grimmige gezichten. Stenen in woede geworpen regenen op mij neer. Mijn leven vloeit weg en keert niet weer. Waarheid en oprechtheid bezorgen geen erkenning en slaan naar de ander geen brug. Het brengt duisternis aan het licht en het duister slaat hard terug. Je kunt mijn leven nemen, de waarheid verandert het niet. Jouw leven is gebaseerd op een niets ontziende zekerheid die je zelf hebt gecreëerd. Heb je dan nooit geleerd gewoon blind te vertrouwen op liefde en waarheid? Niet als idee, maar in persoon. Bevrijder van jouw onzekerheid. Laat los die stenen van woede en je wanhopige verdediging van dat huis dat zo heilig is. Omarm hem die je vrijheid geeft. De enige bij wie je leven veilig is. Laten we bidden.
Eerst nog een aantal mededelingen. Bloemen van vanmorgen die gaan als groet van de gemeente naar Ton en Ger Valstar. Zij zijn in de gelukkige omstandigheid dat ze 60 jaar getrouwd zijn. Is er iemand die die bloemen wil wegbrengen? Van harte welkom. Zij hebben ook gezorgd voor iets lekkers bij de koffie straks. Dus geniet daarvan. De collecte in deze dienst is voor ons diaconaal project, het inloophuis Het Hemeltje. En nu zal Anouk in het kort iets vertellen over vluchtelingen in de knel.
Goedemorgen allemaal. Ik ben hier omdat het 20 juni de dag van de vluchteling was. En ik ben van de stichting Vluchtelingen in de Knel. Dat is iets anders dan vluchtelingenwerk. Wij zijn een stichting in Eindhoven. In Nederland vragen elk jaar duizenden mensen asiel aan. En in bijna 70% van de gevallen wordt dat afgewezen. En mensen komen dan op straat terecht. Hè, soms terecht, heel vaak ook onterecht. Onze stichting helpt mensen die onterecht zijn afgewezen met onder andere een eventueel nieuwe procedure, maar ook met medische zorg, opvang en voedsel. Een voorbeeld bij jullie in de kerkgemeenschap weet ik alleen al dat 4 mensen zitten die bij onze stichting zitten. Het gaat vaak om mensen die bijvoorbeeld bekeerd zijn, maar waarvan er niet wordt geloofd. Want ja, hoe bewijs je dat je bekeerd bent bijvoorbeeld? Het gaat ook om mensen die uit een land komen, ik zeg maar wat Soedan, en ze hebben geen document om dat te bewijzen. Ja, wij helpen dan die mensen om die documenten hier te krijgen en dan alsnog een vergunning te krijgen. En op die manier hebben we vorig jaar bijvoorbeeld ongeveer 40 nieuwe vergunningen alsnog gekregen. Deze mensen hebben dus geen recht op een uitkering, geen recht op toeslagen. Ze mogen niet werken, mogen geen zorgverzekering hebben, ze mogen niet eens vrijwilligerswerk doen. Dus die mensen staan er helemaal alleen voor eigenlijk. Dus ja, ik wou graag jullie aandacht daarvoor vragen. En als jullie na de dienst nog vragen hebben, dan ben ik ook hiernaast bij de koffie. We zijn ook altijd op zoek naar vrijwilligers, want daar zijn we heel erg afhankelijk van. En donateurs. Dus ik zou zeggen, kom dadelijk even naar mij toe als jullie daarin geïnteresseerd zijn. En heel erg bedankt voor de aandacht. En sommige dingen gaan vanuit projecten van de gemeente. Zoals mensen die net 18 zijn geworden, worden meteen op straat gezet. Daarin steunt de gemeente een beetje. Maar heel veel dingen moeten we ook echt zelf doen. Zoals die documenten waar ik het net over had. Bepaalde medicijnkosten wat niet gedragen wordt. We doen eigenlijk heel veel verschillende dingen. Bedankt en hopelijk zie ik een aantal van jullie dadelijk bij de koffie. Dankjewel.
We gaan voorbeden doen. Uiteraard voor Klaartje van Aller en de kinderen. Voor onze Afghaanse jongens. Voor vluchtelingen in de knel. Voor Shirley, die haar herexamen heeft gehaald. Yes. Namens ons allemaal gefeliciteerd, Shirley. Goed gedaan. Zullen we bidden en danken. Ja, Vader, als we dat zo horen, dat we zo vaak ons vertrouwen stellen op dingen die we kunnen zien, dingen die we zelf bouwen, dan doen we u tekort. En dan is het nodig dat u ons terecht wijst. Wilt u ons vergeven dat we u zo vaak maken tot een God die u niet bent? En wilt u ons helpen om te leren vertrouwen op wie u wel bent? En niet op onze eigen dingen. Dank u wel dat bij u wij volkomen veilig zijn en in vrijheid u mogen dienen. Daar danken we u voor. En we zijn ook verbonden met alle christenen over de hele wereld. We bidden met name voor hen die verdrukt en vervolgd worden. Weest u hun helper en beschermer. Wilt u zijn met uw gemeentes over de hele wereld, dat uw woord en uw geest de diensten uitmaken en dat de liefde van Jezus Christus ook daar woont. Weest u met al haar herders en leraars, dat er door woord en geest levend geloof gewekt wordt. Wilt u terugbrengen alle mensen die zijn afgedwaald? Wilt u troosten allen die ontmoedigd zijn? Toon u zelf aan hen die zorgen hebben, die ziek zijn, alleen zijn. Ontferm u, Heer, over kleine mensen, mensen op de vlucht, miljoenen mensen die op de vlucht zijn. Mensen in armoede, mensen in angst. Ontferm u, Heer. We noemen ook met name de reddingspoging die nu gaande is in Thailand. Wilt u die poging zegenen? Wilt u de kinderen nabij zijn en de helpers, de alle ouders? Heer, wat zou het geweldig zijn als het allemaal goed ging. Daar willen we u voor bidden. We willen ook bidden voor Japan, waar enorme overstromingen zijn, waardoor het hele land ontwricht is geraakt. Vader, en we willen ook bidden voor onze eigen gemeente. Dat we de eenheid zoeken en bewaren. We zijn blij met de vele verschillende gaven die we in onze gemeente hebben. Die we kunnen inzetten voor u en voor elkaar. En we danken u voor al het werk dat verzet wordt door ouderlingen, diakenen, predikanten. Zegent u hen allen met energie en wijsheid en liefde voor u en de gemeente. Om de gemeente toe te rusten voor het werk in uw dienst. En dank u voor alle mensen die hun tijd en energie en gaven inzetten. Voor onze gemeente. Voor u. Wilt u ook steeds weer helpen aanvullen wat ons daarbij ontbreekt? We denken daarbij concreet aan nog niet ingevulde plekken. We willen blijven geloven dat u altijd voor ons zorgt. Bedank u voor het werk van vluchtelingen in de KNEL. Vader, wat doen zij geweldig werk. Wilt u dat werk zegenen? Dat zij het verschil mogen maken voor heel veel mensen die naar ons land gevlucht zijn. We noemen daarbij ook de namen van onze eigen jongens. Reza, Fredoen, Ali en Mohammed. Die nog altijd in onzekerheid verkeren. Zegent u alstublieft hun procedures. We danken u voor het 60-jarig huwelijk van Ton en Ger Valstar. Dank u dat u al die tijd hun nabij geweest bent. En zegent u hen ook samen de komende tijd. Hen en hun kinderen en verdere familie. We danken u, Heer, dat Shirley geslaagd is. En dat alle jongeren geslaagd zijn. Ook dat willen we, ja, zijn we u heel dankbaar voor. Heer, er zijn ook zorgen en verdriet. We bidden voor Klaartje van Aller, voor hun kinderen, dat ze mogen vertrouwen op uw belofte dat dankzij Jezus het leven van Co bij u veilig is. Dat ze daar troost uit mogen putten. En Heer, zo bidden we ook voor alle mensen in onze omgeving die ziek zijn of verdriet hebben. We brengen ze nu in de stilte, in persoonlijk gebed, bij u. Dank u dat u ons hebt gehoord en dat u verhoort. In Jezus' naam. Amen.
wil u en jullie uitnodigen om te gaan staan voor ons laatste lied. Jongens en meisjes, broers en zussen, de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest zijn met u allen.